ROC Mondriaan presenteert Talk of the Tin. Een podcast van het Techniek Innovatiehuis. Talk of the Tin.
Onze energiehuishouding gaat op de schop. Dat is vastgesteld in het klimaatakkoord. We moeten naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050. En die transitie gaat niet zonder slag of stoot. Breekt nogal wat veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. En daar gaan we vandaag over praten. Zeker ook in combinatie met het onderwijs. En dat doen we met Nico Persoon, Praktor Energietransitie bij ROC Mondriaan. Ook van ROC Mondriaan is Erik Zegwaard. Hij is daar onderwijscoördinator van de School voor Bouw en Infra. En aan tafel hebben we ook Oda Kok. Zij is bestuurder van Warm in de Wijk en tevens klimaatexpert. Ik begin bij jou gelijk, Oda, want gisteren was het volgens de krant de koudste 18 september ooit. Dus mijn vraag natuurlijk, hoe koud was het op de Groene Mint?
Nou, op Groene Mint was het buiten net zo koud als in de rest van de vruchtenbuurt
uiteraard,
op Den Haag.
Uiteraard.
Maar bij ons binnen, moet ik even nadenken, maar daar stond ons systeem denk ik gewoon nog te koelen. Wij hebben een heel goed geïsoleerd huis en dat houdt dus ook de warmte heel goed vast van de afgelopen weken nog. En dan om het dan niet te warm te laten worden. Dus we hebben geloof ik nu op 21,5 graden staan of zo de thermostaat. Dan koelt hij dus nog gewoon op het warmste, op het midden van de dag. Ja.
En voordat we eigenlijk aan de podcast begonnen, was je even met Nico aan het praten over het coalitieakkoord voor de gemeente Den Haag. Wat was daarin opvallend eigenlijk volgens jullie?
Het ontbreken van duidelijke programma's op het gebied van de energietransitie. Dus we hebben de afgelopen jaren met veel partijen gesproken over warmteplannen. En dat zie je niet vertaald in een coalitieakkoord.
Nee, ik had gehoopt eerlijk gezegd dat de transitievisie warmte die de gemeente Den Haag heeft uitgebracht, dat daar nu nog weer een richting, een duw aangegeven zou worden. Wat meer duidelijkheid, want dat hebben we denk ik allemaal behoefte aan. Mm-hmm. Dat is helaas niet zo in de transitievisie warmte van de gemeente Den Haag wordt eigenlijk voor het hele centrum wordt eigenlijk gezegd van we weten het niet. En we weten het ook nog niet in 2040. Nou, daar word ik wel een beetje treurig van. Want ik denk, dan geef je mensen ook geen handelingsperspectief. En eigenlijk in die wijken zeggen ze dan, nou, ga dan maar over op een hybride warmtepomp. Maar als je zoals, ja, ik woon op Groene Mint in zo'n super geïsoleerd huis. Maar de huizen om ons heen, die hebben heel vaak nog eens een spouwmuur. Als je daar met een hybride warmtepomp wil gaan werken, dan moet je echt flink al wat doen aan je isolatiegraad. En dat is ook de reden dat wij in de vruchtenbuurt bezig zijn om een coöperatief duurzaam warmtenet te ontwikkelen met warmte uit water. En dat is voor veel mensen veel meer haalbaar zonder dat ze hun hele huis op de kop moeten zetten.
Erik Zegwaard, ik zie jou een paar keer een beetje lachen en bevestigen. Jij herkent dingen hierin of je bent het er wel ernstig mee eens?
Nou, ik heb niet helemaal ingelezen op het nieuwe coalitieakkoord, om het zo maar te zeggen. Maar ik herken het wel uit Delft, of eigenlijk uit de randgemeente in Delft, hebben ze het al volgens mij dan een stukje meer op orde. Die hebben al een specifieke wijk aangeschreven van joh, dit wordt de eerste stap, om het zo maar te zeggen. Waar ze dan beginnen met verduurzaming. En dat is, dat is denk ik wel de stip op de horizon. Ja, gewoon beginnen, knallen, hoppakee.
Ja, en stap 1 daarin is wel isoleren. Hè. Tenminste, Oda die noemde dat wel, maar dit is echt wel nodig. En ook om de kosten van de mensen op dit moment te reduceren. Hè, we hebben allemaal last van die energiestijgende prijzen. En wat je nu kan doen is isoleren, isoleren, isoleren.
En ventileren.
En uiteindelijk wel, want daar zit natuurlijk altijd wel een risico aan. Maar ja, daar moeten we natuurlijk ook wel mensen voor hebben om te isoleren. En dat is natuurlijk ook wat we hier bij de School van Bouw en Infra doen.
Ja. Toch? Maar dat is echt, hè, en dat vind ik ook mooi als je hier kijkt. We zijn nu te gast in het Techniek Innovatiehuis. Nou, daar staat een soort van woning. Ik weet eigenlijk niet wat de stand van zaken is. Maar het idee was hè, dat daar dus ook de verschillende isolatiegraden voor de verschillende bouwjaren gemaakt zou worden. En wat ik had het net over de vruchtenbuurt, waar vaak gewoon nog enkelsteens muur is. Nou, als je dan wil isoleren, ben je bijna verplicht om aan de binnenkant te gaan isoleren. Je kan natuurlijk ook je vloer isoleren. Maar als je natuurlijk in een woning woont die bijvoorbeeld vanaf de 80e jaren is gebouwd of vanaf de 60e jaren, ja, dan heb je gewoon andere technieken nodig. En daar ben ik het wel heel erg met Nico eens. Eigenlijk, hè, je moet sowieso de vraag naar energie verlagen. Naar wat voor toekomst we ook toegaan, verlagen van de vraag naar energie. Dat is echt stap 1. En dat doe je vaak door te beginnen met isoleren.
Ja, ja. Maar is dat ook... Zeg maar, Nico, ga je gang.
Nou ja, dat is een vraag aan Erik eigenlijk. Want zit dat nou wel volledig in jullie programma's?
Ja, zeker. Nou ja, we zijn er steeds meer mee bezig. Hè. We doen ook de keuzedelen die we tegenwoordig hebben, richten we ook in tot ze nog meer te weten komen over het verduurzamen van woningen. Waaronder ook het luchtdicht bouwen. Nou, luchtdicht bouwen komt ook natuurlijk het isoleren bij kijken. Maar vooral ook het goed isoleren. Hè. Vroeger werd er geïsoleerd, was het goed of niet goed. En nu moet het echt heel goed zijn, ook omdat de wet kwaliteitsborging eraan zit te komen. Of is er al deels. Zodat je echt straks goede huizen, gebouwen aflevert die energie neutraal zijn.
Ja, dus je ziet eigenlijk wel nu dat de studenten die van school komen of die stage gaan lopen, dat die echt wel goed voorbereid in de markt komen.
Ik denk dat wij nog wel een redelijke slag kunnen slaan. Het moet altijd beter, denk ik altijd maar. Maar het gaat wel heel snel nu. Afgelopen jaren en de komende jaren zal dat nog sneller gaan. Maar vooral op stage komen ze echt de bouw komen ze het ook echt tegen. Dus daar zijn ze aan het luchtdicht bouwen, daar zijn ze aan het isoleren, daar zijn ze aan het ventileren. Dus daar, daar staan ze eigenlijk.
Ik heb ook nog een vraag aan jou, Erik. Je hebt het nu over nieuwbouw. En eigenlijk denk ik dat is relatief makkelijk, want dan maak je aan het begin keuzes. Investeer je ook aan het begin. En dat is eigenlijk altijd de goedkoopste manier om het te doen. Maar als je nou weer terug naar de gemeente Den Haag kijkt, is een enorme eigenlijk bijna een soort renovatieopgave.
Ja, kijk, die discussie was met Nico ook gehad. Van, dan moet je het concentreren op focus op de nieuwbouw of op de verbouw. Mm-hmm. Ja, Nico zegt ook van focus op de verbouw. Hè, de echte transitie in de gebouwen. Daar moet het gaan gebeuren. En wat we zien ook bij verbouwingen, wat ik zelf zie als in de BPV bij studenten. Ja, daar komt dat isoleren ook steeds meer in voort. Hè. Je kan nu ook... met bepaalde subsidies kan je natuurlijk ook steeds meer wat geld krijgen van het Rijk. Zodat je huis ook echt aantrekkelijker wordt. Ook voor de verkoop of in ieder geval voor je klimaat of voor de rekening.
Ja,
want ik zag laatst ook dat jullie als RSC wel aansluiten bij dat soort initiatieven, hè, van Duurzaam Den Haag.
Nou ja, dat is wel een mooi iets. Hè. Nou, dat coalitieakkoord wat er nu is. Dat ik denk van ja, er wordt eigenlijk een gegild nog net niet. Maar er wordt wel flink geroepen in Den Haag. Help ons. Voornamelijk in de wijken, Schilderswijk, Laken, verschillende partijen. Waar ik nu door ben benaderd, ook via Nico van een partij. En ik probeer dat samen te laten komen, want ja, er worden allemaal noodgrepen nu bedacht om die energierekening lager te krijgen. Ik vind dat heel mooi, maar ik denk aan de andere kant van ja, dat kan ook anders, dat kan ook beter.
Wat zou jouw idee daarin zijn dan?
Ja, het is oké. Okay. Zoals je me kent, gewoon niet lullen, maar poetsen. Gewoon aan de slag met elkaar. En het duurt nu te lang. Kijk, en die rekening gaat vanaf 1 oktober gaat gewoon oplopen. En mensen hebben het straks ook niet door. Kijk, ik kan er elke week op mijn rekening kijken van wat eraf gaat. Maar heel veel mensen die doen dat niet, mm-hmm. weten dat niet. En dan zien straks aan het einde van het jaar de ellende die er veroorzaakt wordt. Dus we moeten handelen. En nu is er eigenlijk een hele eenvoudige vraag om van enkel glas dubbelglas te maken. Met een bepaald soort tape en een folie. Ja, dat zijn wel super gave initiatieven. En die wil ik ook met beide handen aangrijpen om met een aantal studenten dat te realiseren. Maar goed, dat is maar een stipje. En er moet heel veel gebeuren.
Ja, want je had het net over een stip op de horizon. Oda, ik geloof dat jouw kritiek ook een beetje was. Hadden we het hiervoor over. Dat er heel veel gepraat wordt en heel veel overlegd wordt. Maar dat er te weinig hands-on is eigenlijk.
Ja. Voordat men het met elkaar eens is, is er al heel veel geld uitgegeven aan mensen die, eigenlijk zoals wij, die goed kunnen praten en het ook oneens of eens met elkaar kunnen zijn. Maar inderdaad, als je dat geld zou besteden door inderdaad gewoon, en ik noemde in het voorgesprek, noemde ik het even, en dat is niet een term van mijzelf, maar die kwam ik op LinkedIn tegen, fixers. Al mensen die met een bakfiets langs de coöperatiewoningen bijvoorbeeld gaan. En gewoon zorgen dat die woningen met alle simpele oplossingen gewoon krijgen. Inderdaad, ik las laatst ook van die folie die voor enkel glas werkt. Ja, ik denk dat zijn, daar gaan we de wereld niet meer redden, zeg maar. Maar dan gaan we misschien wel nu zorgen dat die ergste pijn van die energiearmoede voor de komende winter, dat die opgelost wordt.
Ja, en we hebben het nu een beetje steeds over de economische redenen. Of over hoe los je het technisch op. Maar wat zijn nog andere redenen? De sociaal-maatschappelijke factor, hoe speelt die een rol in dit verhaal?
Ja, ik zie dat er altijd weinig acceptatie is bij de burger, hè, voor die hele energietransitie.
Maar hoe komt dat? Willen we het niet of begrijpen we het niet? Want het is soms heel.
Maar op een gegeven moment dan weet je ook niet meer, hè, wie vertelt er nou de waarheid? Wat is nou het echte verhaal? Hè, dus daar hebben we natuurlijk op allerlei gebieden last van. En ook hierin is het. Moeten we naar de overheid luisteren? Moeten we naar de energiebedrijven luisteren? Moeten we naar de toeleveranciers luisteren? Het is echt heel erg ingewikkeld. En op een gegeven moment heb je dus gewoon peers nodig. Hè? Dus mensen met kennis van zaken. Of in ieder geval kennis van de techniek. En die kunnen reflecteren naar jouw situatie toe. Hè? En ik zou het liefst hebben dat de studenten hier van ROC Mondriaan ook een stukje ambassadeurs van die energietransitie worden. Met hun kennis en hun praktische kennis vooral. Wat betekent het nou precies bij jou in huis?
Ja.
En wat betekent het dan straks ook voor je leefkwaliteit en voor je energierekening?
Ja, dus dat zij ook de bewoner kunnen uitleggen, what's in it for me?
Ja, de ouders.
Ja.
Wel, hè?
Ja, hun ouders alleen al. Hè? Dus het gesprek aan de keukentafel is al belangrijk. Ja. Dat je op school vertelt, van, ik ben met luchtbegebouwen bezig geweest. Of hè, ik heb een warmtepomp aangesloten. Ja, wat is dat dan? Want ook onze studenten, die komen natuurlijk ook gewoon uit die wijken uit Den Haag die nog opgeknapt moeten worden. Mm-hmm. Ja, dus, en dat is het mooiste. Dat gesprek aan de keukentafel, waar je vertrouwen in hebt. Iemand met vertrouwen, die je helpt ook. Hè?
Dat doen we steeds beter met de doorlopende leerlijnen vanuit het VMBO. De MAVO, hè, die bieden we ook programma's aan hier op het MBO. Ja, Daryl zit het tegenwoordig ook, die programma's aanbiedt aan het VMBO. Om ook die jongens het bewust te maken van wat er speelt in de wereld.
Misschien kan het ook wel leuk om gewoon een praktijkvoorbeeld. Dan, dat heeft niet direct met het onderwijs te maken, maar dan krijg je wel een beetje gevoel hoe dat soort dingen werken. Wij zijn dan in de Vruchtenbuurt bezig met een lokaal duurzaam warmtenet, wat we als coöperatie willen ook gaan exploiteren. En in het voorjaar hebben we een hele campagne gehad om in een gebied van 2000 woningen 500 intentieverklaringen op te halen van mensen die zeiden van, goh, wij willen graag gaan meedoen. Als we dat hadden behaald, dan dan was de gemeente en onze partners, want we werken met het bedrijfsleven, met net verder is een dochter van Stedin en Dunea Warmte en Koude. Dat is hoort bij Dunea, het is ook niet echt bedrijfsleven, maar wel externe partijen werken we samen. En als we dus voldoende animo in de wijk was, dan konden we verder. En wat je dan ziet, is heel interessant. Hè? Je begint met normaal, wat je denkt, campagne voeren, flyers bij mensen in de brievenbus dingen doen. En er waren wel aanmeldingen. Dat zijn de mensen die altijd voorop lopen natuurlijk. Die denken, hey, daar wil ik bij horen. Maar het ging pas echt lopen op het moment dat we echt huis aan huis gingen aanbellen en gesprekjes gingen voeren.
Ja.
Nou, dan niet de keukentafelgesprek, maar de aan de deur gesprekjes noemden wij dat. En op dat moment begon ook de oorlog in de Oekraïne. En je ziet gewoon in de aanmeldingen, er was eerst een bepaalde lijn. En dat ging ineens heel sterk omhoog. He, dus we hebben zelfs op dit moment ook 670 aanmeldingen in plaats van 500. Maar wat je dan ziet, het is zo interessant, die gesprekjes aan huis. Dan praat je dus met de mensen wat hun zorgen zijn. En wat zij nodig hebben. En dan kan je kan wel ook een brochure en we hadden een Q&A. Hè. Mensen je kan het overal vinden op internet. Nee, maar het gaat om wat is jouw specifieke vraag en kan je daar gelijk antwoord op krijgen. Gewoon van iemand uit de buurt.
Ja.
En een heel mooi voorbeeld was dat op een gegeven moment spraken we op straat iemand, hadden een soort koffiecar. En die was best kritisch. En ik geloof er allemaal niet in. En misschien wil ik wel wachten tot er waterstof komt. En in mijn straat, puntje, puntje, puntje. En toen zeiden we van, weet u wel dat in uw straat al meer dan de helft van de mensen mee gaat doen? Nee, dat is echt niet zo. Volgens ons wel. En toen kregen we dus anderhalve dag later kregen we van de straatambassadeur kregen we een geanonimiseerd appje doorgestuurd. Dat die man dus die vraag had gesteld op de straatapp. Mm. Van ja, ik sprak die mensen van Warm in de Wijk. En die zeiden dat die in de straat al mensen meedoen. En toen kwam één dat ja, natuurlijk doen we mee. Wat een goed idee.
Ja.
Uiteindelijk, een week later, deed die man ook mee.
Ja.
Dus wat beweegt mensen? Energietransitie is een gedoe. Het is ingewikkeld. Mensen hebben of soms geen tijd of geen zin om zich er echt in te verdiepen. Ze zijn natuurlijk wel, geld is natuurlijk wel, hè, nu de prijzen stijgen, is
belangrijke
dat echt,
drijfveer,
een driver.
Ja.
Maar mensen willen ook gewoon graag meedoen met wat de rest van de andere mensen doen. Dus als in zo'n straat, uiteindelijk gaat in die straat 80% meedoen. Ja. Als in zo'n straat, dan wil je daar ook gewoon bij horen.
Dat vind je dus wel een taak van, laten we zeggen, de nieuwe generatie technici, de studenten die wij uiteindelijk hier afleveren, dat ze... Die
nieuwe generatie technici, die moet in een volgende fase, als we naar de contractvorming gaan, die moeten bij zo iemand aanbellen, zich netjes voorstellen en met, ik ben ouderwets, misschien met twee woorden spreken, zeg maar even wat. Yo. Maar met zo iemand aan de keukentafel het gesprek kunnen aangaan. Hey, hoe ziet het in jouw woning eruit? Wat is hier aan aanpassingen nodig? Wat is jouw warmtevraag? Kan je die eventueel nog reduceren?
Mm-hmm.
Heb je al gesproken met een energiecoach om inderdaad nog iets aan isolatie of vragenreductie te doen? En hoe gaat het dan voor jou eruit zien?
Ja.
Dat soort gesprekken, dan moet je dus die kennis van de techniek echt wel hebben. Mm-hmm. Maar je moet ook met mensen...
kunnen vertalen naar de situatie.
Precies.
Ja.
En
je hebt dat echt nodig om dat momentum te bewaren. Hè? Want je hebt nu die transitiebereidheid. En op het moment dat je zeg maar geen toekomstbeeld kan schetsen van wat er nou gaat gebeuren. Ja, dan ga je ze verliezen ergens. Hè? En zeker als dat tot teleurstellingen leidt. Omdat dan bijvoorbeeld je mooie genieten gang. Hè, in de vruchtenbuurt hebben die mensen hebben daar emotie bij. Die willen dat behouden. En als er een sleuf ingehakt moet worden, dan is dat
natuurlijk niet.
Ja.
Dus inderdaad, hè, dat vind ik wel mooi dat jullie dat systeem erin hebben. Als die... Als die ambassadeurs binnenkomen om het verhaal te vertellen, maar ook een idee te vormen over hoe dit huis omgebouwd moet worden.
Ik weet uit de andere wijken waar ze ook met warmtenetten bezig zijn. En dan zie je toch dat mensen soms ook zeggen van nou oké, dan neem ik toch genoegen met iets wat ik eigenlijk misschien niet liever wil.
Mm-hmm. Iets minder comfort.
Dan kost het me €2000 minder.
Ja.
Hè, bijvoorbeeld.
Heel legitiem
dus,
natuurlijk.
Maar mensen hebben gewoon tijd nodig om dat soort dingen te doen. En wat ook heel belangrijk is in de transitie is dat je eigenlijk wil aansluiten bij natuurlijke momenten. Dus wij zijn bijvoorbeeld nu al bezig met mensen te verleiden om elektrisch te gaan koken.
Ja.
Want daar moet vaak ook wel het een en ander voor gebeuren. De groepenkast moet soms aangesloten worden. Je keuken moet aangepast worden. Nou ja, als je toch denkt van ik wil binnen nu en 2 of 3 jaar wil ik mijn keuken vervangen.
Mm-hmm.
Is dat misschien het moment waarop je dan meteen elektrisch gaat koken?
Ja, maar hoe kan het dan, dat is misschien een vraag aan jullie alle drie, dat er nog steeds, of misschien niet nog steeds, maar dat er nog recente nieuwbouwprojecten zijn waar je nog gewoon op gas kookt?
Dat komt omdat dat projecten zijn die al eerder gegund zijn.
Maar is dat dan niemand die zegt, oké, dit is wel eerder gegund, maar dat moet nog wel aangepast worden of iets dergelijks?
Als ik zo iets gekocht had, zou ik dat wel eisen. Maar ja, heel veel mensen...
Ik woon in zo'n complex, maar dan als huurder. En ik heb gewoon nog gas. En het is een project wat 4 jaar geleden opgeleverd is.
Ja. Ja, dat hoor je wel. Voor een heleboel mensen nu ook een teleurstelling eigenlijk.
Mm-hmm.
Van, dan heb ik een nieuwbouwwoning.
Ja.
En dan zit ik toch nog met die hoge energierekening.
Ja.
Ja, en dat ligt hem natuurlijk in het Nederlandse vergunningsstelsel. Dat er bouwvergunningen jaren geleden zijn afgegeven.
Ja.
Die nu nog gerealiseerd worden.
Mm-hmm.
Nou, ik denk nu op dit moment niet meer. Maar een jaar geleden zijn er nog wel projecten opgeleverd met een gasaansluiting.
Hm.
Ja, en dat zit gewoon in de keuze. En dat is natuurlijk in de discussie over die hele warmtevoorziening. We hebben ook initiatieven in Den Haag. Die willen gewoon waterstof in het gasnet.
Ja.
Hè? Dus die zeggen, nee, we gaan helemaal niet mee met warmtepompen.
Nee. Dit is echt allemaal eigenlijk gewoon geld gedreven.
Ja.
Want...
Van wie? Vanuit wie?
Van de ontwikkelaar en de aannemers.
Ja.
En ook van de gebruikers. Nou, of de woningeigenaren. Want die willen misschien niet een hele verbouwing in hun woning. Denken, opa, dat gas door dat leidingje en dan...
We hebben het nu over nieuwbouw, hè? Dus dan woon je er nog niet. Dus,
maar ook voor bestaande bouw. Ja.
Ja, maar goed, dat is nu... Het is wel... Uiteindelijk ben je dan helemaal dus niet goedkoop.
Nou, kijk, vanuit een bewoner gezien is het logisch natuurlijk dat je een oplossing wil die je eigenlijk zoveel mogelijk geld scheelt. En niet iedereen heeft natuurlijk het geld of de mogelijkheid om daar een behoorlijke investering te doen. Om een aantal jaar verder te kijken om dat terug te krijgen.
Ja, maar als je naar nieuwbouw kijkt en je investeert daar gewoon in dat je zoveel mogelijk duurzaam bezig bent. Mm-hmm. Dat betaalt zich altijd terug. En zelfs ook bij Groene Mint. Hadden wij de discussie en daar hebben we dus zelf ontwikkeld met 33 huishoudens. Dus en nou, dat elke week vergaderen om het met elkaar eens te worden. Daar waren ook mensen die dachten, ja, het gas is wel heel goedkoop.
Ja.
En nou, en ik denk dat is dus inmiddels een jaar of 8 geleden. Dus ik kan het bijna niet meer voorstellen. En dat ik persoonlijk toen al zei van ja, maar ik wil toch echt niet van Poetin afhankelijk zijn. En dat is helaas een soort van bewaarheid geworden.
Voorzienende geest.
Maar dat is wel van, als je natuurlijk gewoon kijkt van hoe de wereld zich ontwikkelt. Als je kinderen hebt. En ik heb inmiddels een hele stoet kleinkinderen waar ik heel blij mee ben. Maar ik gun hun ook nog een leefbare wereld. Ja. En daar moeten we wel keuzes maken. Niet alles kan of we kunnen niet meer zoveel verspillen.
Nee.
En eigenlijk die overdaad. We kunnen ook heel gelukkig zijn en heel veel welzijn hebben. Als we het net iets anders en een tandje minder doen.
Ja. Krijgen de studenten daar op die manier ook les in, Erik? Zeg maar in die bewustwording. Dus niet alleen wat Oda zegt. Ja, dat we moeten leren om...
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk het vak burgerschap natuurlijk nog steeds in het mbo-onderwijs. En daar worden dit soort thema's ook besproken. Dus,
maar zie je dat ook terug? Herken je dat in je studenten dat ze niet alleen maar bereid zijn of willen leren hoe iets technisch werkt, maar dat ze ook dat sociaal-maatschappelijke deeltje steeds meer krijgen?
Dat vormt zich door de jaren heen, denk ik. Niet direct.
Nou, ik ben nog wel eens verbaasd, positief verbaasd. Als je het gesprek hebt, maar ook met een groep eerstejaars of hoeveel kennis ze eigenlijk al hebben van die hele duurzaamheid. En bij de BBL'ers heb ik me echt wel verbaasd over hoe midden in die ontwikkeling die zitten. He, die doen werkend leren. Nou, daar
Je ziet sowieso in heel die jeugd al. Hè. Ik heb zelfs kinderen van de basisschool nog. En daar heb je het gesprek ook over duurzaamheid. En dat komt van school terug. Maar ook thuis hebben wij het er ook over bij de keukentafel. Dus dat komt echt wel steeds meer terug. Van, het wordt wel warm in de zomer. Ja, hoe komt dat dan, weet je? Dan heb je het er wel, dat gesprek voer je wel. Dus we worden er een beetje mee door geïndoctrineerd. Dat is denk ik wel, het moet ook wel, weet je? Want er is echt wel wat aan de hand natuurlijk. Als ze nog 20 jaar zo doorgaan, dan hebben we een uitdaging.
Nou, en ze zien het natuurlijk gewoon in de dagelijkse praktijk. Maar op de werkvloer, hè, dus als je gewoon in het onderhoud zit in de stad. Hè, je bent installatietechniek leerling hier. Ja, dan ben je nog steeds keteltjes aan het ophangen. Nou, ik denk dat zeker nu met die stijging van de gasprijzen, dat wel een stuk minder is geworden.
Ja.
En dat je toch wel meer bezig bent met inregelen en besparende maatregelen. En het ophangen van hybride warmtepompen en dat soort
dingen. Als ze er zijn.
Als ze er zijn. Want dat is nu het grote probleem, hè.
Dus 12 maanden.
De oplossingen zijn er, maar de
maar hoe kan dat? Het is niet dat we het gisteren bedacht hebben, toch? Nee, hoe kan er een
heeft te maken met de toestroom, hè? De chips, de chip.
Nou ja, ik denk het niet eens. Ik denk het niet eens. Ik vind het zelf wel een ding, hè. We, bijvoorbeeld, eerst produceerden we in Delft nog hybride warmtepompen. Bij Techneco. Uiteindelijk is dat nu Remea geworden. En de hele productie is naar China verhuisd. Ja, en dan hebben we ook geen grip meer op de hele productie. Ja,
heel slecht.
Ja, als BV Nederland kunnen we toch wel onze eigen machines met een hoogwaardige kwaliteit leveren. En er zijn natuurlijk ook andere tussenoplossingen. Want je kan prima van een airco een warmtepomp maken. Hè. Een airco en een warmtepomp is hetzelfde apparaat. Dus je kan dat ook ombouwen. Dus er zijn ook al installateurs die daarmee bezig zijn. Maar daar zien we wel gewoon een kennisgap en ook een diplomeringsgap. Dus je hebt bepaalde F-gassen diploma's nodig. Ja, ook wij als school reiken die niet uit. Dus wij zijn nu wel versneld bezig om die kennis binnen te halen en daar een programma van te maken. Nou ja, dat is wel een beetje blijven liggen. Dus in de regio kan je er eigenlijk niet goed voor opgeleid worden. Nou, dat zijn echt stappen die wij als onderwijs zo snel mogelijk moeten realiseren. Ja.
Wat zouden we als eerste als ROC Mondriaan nog moeten beetpakken om dat te verbeteren?
Nou, ik zelf een keer van het gas af. Zonnepanelen op het dak, laten zien dat we ermee bezig zijn.
Nou, dat is natuurlijk dat ambassadeurschap zou de organisatie ook uit moeten dragen.
Ja.
Want ik zie hier.
Dat doen we te weinig, dus begrijp
ik. Ik zie hier geen enkele energiebesparende maatregel, bij wijze van spreken. Ik weet het niet precies, maar het licht brandt overal, de deuren staan open.
Zonnepanelen op het dak van Techniek Innovatiehuis mag niet. We wachten nog wel eventjes af. Tenminste, dat was een aantal jaar geleden.
Ja. Ja.
Wel een heel mooi klimaatadaptief schoolplein. Ik was er vandaag voor het eerst. Ik vond het heel mooi.
Ja, dat is echt een visitekaartje. En daar laten we ook echt zien voor de klimaatadaptief. Dat zie je wel.
Maar dat inderdaad de andere kant van inderdaad zorgen dat je minder energie gaat gebruiken. Daar zou Mondriaan en zeker Techniek gewoon echt moeten laten zien en ook trots op zijn. Gewoon, want kijk, dit kan er. En mensen inspireren. Dat is allemaal niet genoemd nu. Maar dat ik denk vooral mensen inspireren. Want inderdaad, als we praten over wat er allemaal niet kan en hoe moeilijk het is en ingewikkeld. Ja, nou, ik voel, jullie kunnen me niet zien, maar ik voel mijn lichaam staan meteen van mijn schouders gaan hangen en ik ga naar voren hangen. Nee, je moet juist gewoon een verhaal vertellen waar mensen toekomstperspectieven hebben en denken dit kan of dat kan of oh dat is leuk en dan gaan mensen ook handelen.
Ja,
en zeker het experiment niet schuwen. Ook als school niet. Gewoon, en dat doe ik samen met Erik. Proberen we op circulair bouwen, op de energietransitie projecten te doen om die glimmende oogjes ook te krijgen bij die studenten.
Ja.
Van ik ben met iets heel gaafs bezig geweest hier zo.
En hoe zit het dan met de samenwerking met het bedrijfsleven in deze regio? Doen we dat goed genoeg als school? Of willen wij eigenlijk nog veel meer profiteren van de kennis die het bedrijfsleven heeft? Ja. Of andersom juist?
Ik denk dat we een kleine achterstand hebben opgelopen door helaas corona. Mm-hmm. Dat is gewoon zo. Maar ik kom toevallig net ook uit een overleg met een dat is een infrapartij. Ja, die willen alles met onderwijs. Die willen zoveel expertise onder de school uitzetten. Dus bedrijven willen wel, als je maar de goede vraag neerlegt. Concreet.
Wat is een goede vraag of de goede vraag?
Dat maakt niet zo heel veel uit. Ik denk dat je gewoon echt moet zeggen van, dit wil ik, zo moet het en dan moet je komen. En niet zeggen van, vul het maar zelf in.
Ja.
Daar kunnen ze niks mee.
Mm-hmm.
En dan zorgen ze ervoor. Dat is wel, dat is echt wel super gaaf. En daar houden we natuurlijk echt de expertise mee binnen. En dat zien die studenten natuurlijk ook. Hè. Die denken toch ook vaak, een docent die zat er wat langer voor de klas. Die doen het hartstikke goed. Die lezen zich echt wel in. Maar als zo'n man of vrouw voor de klas dat die echt uit het bedrijf komt, die maken vaak wel het verschil.
Want we hebben dan zeg maar dadelijk, laten we zeggen, goed onderwijs. Ga ik even vanuit dat we daar.
Dat hebben we al.
Dat hebben we al.
Er gaat nog wel eens een praatje. Ja, ze leiden ze niet op voor de energietransitie. Ik denk dat er hier gewoon vakmensen opgeleid worden die geschikt zijn voor echt een steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie.
Zeker.
Maar daarbij wel de aantekening dat we er wel voor moeten zorgen dat de nieuwste technologieën, de nieuwste materialen hier wel op de werkbank komen om ermee te leren werken.
Ja. Nou, dat was ook een bruggetje wat ik even wilde maken. Ook naar zeg maar de expertise en de vraag vanuit het bedrijfsleven. Maar, daar kom ik nog even bij jou. Je hebt namelijk ooit gezegd, bewoners zijn de experts op hun leefomgeving. Dus het is ook belangrijk volgens jou dat we dan bewoners betrekken, of dat het bedrijfsleven bewoners betrekt, of dat het onderwijs bewoners betrekt. Hoe zie je dat?
Nou ja, Erik zegt net heel mooi van, als je een concrete vraag neerlegt bij een bedrijf, dan komen die echt hier wel leveren en dan komen ze de studenten inspireren. En zo zou je natuurlijk ook er zijn natuurlijk overal nu in Nederland en zeker ook in Den Haag allemaal projecten aan de gang met dingen waar mensen bezig zijn met de energietransitie. Vraag die mensen ook gewoon om hun verhaal te komen vertellen. Die kunnen die dingen aan elkaar knopen. En het ingewikkelde is een beetje naar het onderwijs toe. Maar zo zit ook bijvoorbeeld de hele ambtenarij in elkaar. Dat het allemaal soort van gesegmenteerd is. Nou, bouw en infra is dan gelukkig nog bij elkaar. Maar de infra jongens en meisjes die doen echt een ander programma dan de bouwjongens en meisjes. Terwijl als ik ergens woon, Ja, dan hoort het voor mij allemaal bij elkaar. Als mijn straat open gaat met die klimaatadaptief gemaakt, of dat er een riolering aangelegd moet worden, of een warmtenet moet aangelegd worden, of glasvezel, weet ik veel wat. Ja, liever niet 10 keer die straat open per jaar. Ik zeg maar even wat. Of ik geniet juist zo van die bomen. Waarom moeten die bomen omgehakt worden omdat er een warmtenet komt? Dus dat soort dingen, daar kijkt de bewoner en denkt de student zelf ook. Hè? Dus dat kan je eens mooi spiegelen van hoe kijk jij nou naar hoe jij woont en wat daarin kan gebeuren. En dan komen al die dingen komen bij elkaar.
Ja, maar dat is ook de kracht, hè? Ook van bewoners. We hebben verleden jaar het project gehad, de Haagse Hendrik, met Haag Wonen en Heenbouw en de TNG-groep. Waar bewoners ook inspraak mochten hebben op de tuinen, op groen. Ja, daar zijn zulke gave dingen uitgekomen. En ja, dat wordt met z'n allen gedragen. Kijk, 156 woningen die eigenlijk met z'n allen zeggen van ja, dit vinden we wel heel erg gaaf. En het wordt ook gedaan. Ja, als je er nu nog langs rijdt, ze hebben er ook echt, ja, ze vinden het gewoon fantastisch om daar te wonen. Ja,
en het is van mensen, de bewoners nu ook.
Wonen, het wordt natuurlijk wel onderhouden, maar het komt vanuit de nieuwe bewoners. Dus dan heb je al een dingetje dat.
Dan heb je ook dus de kans om als te zeggen van nou, er is altijd in zo'n groep van 156 woningen. Ja. Mensen die echt die graag willen tuinieren. Nou, ga je gang of maak er een stukje moestuin. Ja. Of van die dat echt willen. En dan gaan mensen zich ook binden met de plek waar ze wonen. Ik weet niet, het is volgens mij in de Schilderswijk. Het is in een buurt die niet een van de beste wijken is van Den Haag. Ja. Dan kan zo'n buurtje echt gaan groeien en bloeien. Klopt. Maar dat kan. Je moet mooie huizen hebben die goed die energie neutraal zijn. Dat is bij die huizen. Maar de mensen die er gaan wonen, die moeten het uiteindelijk zorgen dat het iets wordt.
Nou ja, we hebben het net gehad over dat. Dat doen wij nu ook. We praten er heel veel over. Maar wat zou nou even, vragen aan jullie, de eerste actie zijn die we met elkaar moeten ondernemen?
Ja,
of is het moeilijk kiezen?
Ik heb daar ooit een verhaaltje van gemaakt. De gereedschapkist van de energietransitie. En stap 1 is voor mij toch gewoon scan je eigen omgeving. Dus en kijk wat je daarin kan reduceren in gebruik. En kijk meteen wat de mogelijkheden van je omgeving zijn. Want is er een warmtenet in de buurt? Of heb je een sloot waar je warmte uit kan halen met een warmtepomp? Zitten er grondbronnen? Of heb je echt een beetje een wijk waar je coöperatieve gedachten dingen mee kan doen? Dus ja, kijk gewoon zelf eens. En vraag er eens iemand bij. Want je kan altijd je woning verbeteren, maar ook je omgeving verbeteren. Om die eerste stap te zetten. En dat is wel het belangrijkste. Want daarmee ga je meteen plannen maken voor de volgende stap. En dan gaan we echt die transitie in.
Hm. Zie jij dat ook zo?
Ik denk, ik zou daarbij aansluiten met net een iets andere blik. En wat ook blijkt is dat je, als je echt die energietransitie vooruit wil helpen, dat je moet aansluiten bij wat er bijvoorbeeld in een buurt al is.
Ja.
Is er een bridgeclub in de buurt? Eigenlijk zou je daarbij moeten aansluiten. Is er een groep mensen die zich bezighoudt met behoud van een of ander monumentaal pand? Sluit daarbij aan. En want dan heb je de netwerken in de buurt die je voor iets anders eigenlijk opgericht zijn of werken. Maar die kan je wel inzetten voor een ander doel ook.
Scouting. En als je
scouting, voetbalclub. Al dat soort dingen, want het gaat heel veel over wat er tussen mensen onderling gebeurt. En dan gaan mensen dus ook veel makkelijker mee. Dus dan heb je ook die hele weerstand. En ook dan kan je ook samen.
Dan kan je
dingen,
samen
samen ja, en ook gedoe voorkomen.
Klopt. Ja.
Dus ja.
Ja, daar sluit me eigenlijk helemaal bij aan, zeker weten.
Goed zo.
Met elkaar optrekken erin.
Ja.
Kijk, je kan het allemaal zelf bedenken in je eigen huis. De ene heeft wel de expertise, de ander niet. Maar wat Ode ook zegt, van in kleine buurtgemeenschappen, ga kijken wat er aan de hand is. Wat wil de gemeente in 2036? Wat willen ze dan? Dat is toch een informatie dat je wel kan, moet willen hebben.
Ja.
Dan kan je natuurlijk ook met elkaar kijken hoe je daar naartoe gaat komen.
Ja. We moeten er dus in 2050 moeten we er zijn. Moeten we er zijn. Stel dat we over een 5 jaar hier weer in dezelfde opstelling zitten met elkaar. Waar staan we dan?
Ja, ik denk dat er dan gebieden zijn die er al zijn. Hè? à la voorbeeld groene mint.
Ja.
Nee, maar ik denk ook dat er nog steeds wijken zijn waar we dat niet hebben bereikt.
Ja, ja, ik denk dat er een hele goede expertise is opgebouwd tegen die tijd.
Ja.
Hè, wat wel en wat niet kan, waar ze ook tegenaan gaan lopen.
Dus het onderwijs is ook echt een stap verder dan?
Dat mag ik hopen van wel, maar het onderwijs moet altijd al een stap verder zijn. Anders loop je achter de caravan aan.
Jullie leiden nu al op voor 2050,
ja,
toch?
Nou, dat is een beetje overdreven, want we kunnen niet in de toekomst kijken.
Ja, die studenten die nu 18 zijn, die zitten dan midden in een carrière, in een werkzame leven.
Ja, en daarin kan je volgend zijn of leidend, ja, zeg maar. En ik ben nu bijvoorbeeld met de installatietechniek opleiding zijn we aan het kijken, want dan zijn we min of meer volgend. We kijken welke ontwikkelingen er zijn in de markt. En hoe moeten we het vakmanschap daarop aanpassen? Nou, we gaan nu bijvoorbeeld een klimaatkamer bouwen in de praktijkruimte om kennis te gaan ontwikkelen over die lage temperatuurverwarmingen en wat dat betekent in het verbouwen van een woning in zo'n bestaande wijk. Kijk, en dan ga je een kennispositie innemen en denk ik dat je als ROC Mondriaan ook meer waarde kan toevoegen in die samenwerking met bedrijfsleven en de burgers.
Zijn er nu nog dingen onbesproken waarvan jullie zeggen, nou ja, dit is nog zo belangrijk en dat Erik, ik zie aan jou dat je...
Nee, zeker niet. Nee, ik hoop dat het ook echt gaat gebeuren. Hè? Want jij zegt over 5 jaar, ja, met de problemen die er nu allemaal zijn, ja, vind ik dat wel een dingetje.
Nou ja, kijk, een jaar geleden hadden we niet bedacht dat we op dit niveau zouden zitten qua benzine en gasprijzen, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja, dat is. Dus we gaan ervoor.
Oké, okay, nou dan zien we elkaar in ieder geval over een jaar of 5.
Ja. Ja.
Dan luisteren we deze nog eens terug en dan kijken we welke stappen we gemaakt hebben. Voor dit moment wil ik jullie alle drie hartelijk bedanken. Nico Persoon, Praktor Energietransitie bij ROC Mondriaan. Oda Kok, bestuurder van Warm in de Wijk en tevens klimaatexpert. En Erik Zegwaard, onderwijscoördinator van de School voor Bouw en Infra van ROC Mondriaan. Dank jullie wel. En nou ja, tot over 5 jaar dan maar.
Ja, ja.
Ja, toch?
Tot
ziens. Zijn we nog in,
tot dan, hè. Ik zet hem er gelijk in. Ik stuur je zo een invite.
Tot zover deze aflevering van Talk of the Tin. Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën? Stuur ze dan naar techniekinnovatiehuis@rocmondriaan.nl. Je kunt alle afleveringen terugluisteren via je favoriete podcast-app of via de website van het Techniek Innovatiehuis. Tot de volgende keer.